Nou, je ziet het al waar het vanavond eigenlijk om gaat. We gaan kijken naar Israël en hoe Israël eigenlijk ontstaan is. En voor sommigen is het misschien iets waarvan je denkt, nou wat moet ik daarmee? Nou, als je Gods woord ter harte gaat nemen, dan kun je gewoon om Israël niet heen. De hele Bijbel is daarvan doorspekt over Israël. En dan moet je wel weten welke plek heeft Israël dan ook in de Bijbel en waar komt dan Israël ook vandaan. Ik ga geen hele diepgaande studie doen over alle beloftes en profetieën, maar gewoon globaal kijken waar komt Israël vandaan, een stukje geschiedenis. En gewoon om je een idee te geven, wat is de positie van Israël? Want het is heel belangrijk dat je dat onderscheid ook kent, want er zijn heel veel valse leringen over Israël en je moet dat goed kunnen begrijpen vanuit de Bijbel. Maar ook, het is ook een aanloop op de studie van volgende week, of volgende keer, want dan gaan we het Nieuwe Testament in, we gaan kijken naar de Heer Jezus. En dan zal je zien dat de Heer Jezus enorm verbonden is met Israël. En als je dan niet weet waar Israël vandaan komt en wat is dan de verbondenheid van de Heer Jezus met dat volk, ja, dan raak je de draad kwijt en dan denk je dat het over de gemeente hier in Sliedrecht heeft. Maar heeft het dan over Israël en wij zijn niet Israël. Dus dat je dat goed onthoudt. Nou, het begint met shalom, dat is een bijzondere groet. Ik vind het eigenlijk een hele mooie groet, omdat shalom, daar begroet je elkaar mee met de vrede van God. En daar is net ook van gebeden, de vrede van God, dat is de mooiste wens die je iemand kan toewensen. Want vrede, dan denken wij vaak aan afwezigheid van oorlog, aan afwezigheid van problemen, goede relatie binnen je huwelijk, goede relatie op je werk. Ik heb vrede met mensen. Maar de vrede met God, die kun je alleen vinden door de Heer Jezus Christus. Er is geen andere manier om vrede met God te hebben. En nu denk je misschien nog van, ja, nou ja, dat komt allemaal wel goed. Maar goed, dat weet je niet. Ik kreeg gisteren nog een e-mail van iemand die vroeg gebed voor zijn zoontje. Die had allemaal hoofdpijn. Ze gaan naar het ziekenhuis, 10 jaar, en heeft een hele grote tumor in zijn hoofd. En de vraag is of hij de operatie overleeft. 10 jaar. Misschien dacht hij nog van, dat wat mijn vader en moeder vertellen, dat komt wel. Maar dat weet je nooit of dat nog komt. Daarom is het zo belangrijk dat je voor jezelf nu al weet, heb ik vrede met God? Kan ik de Heere God ontmoeten als het nu verkeerd gaat? Als nu hier gebeurt wat in Haiti is gebeurd. Dat dit gebouw instort en we komen er niet levend uit. Waar ga je dan naartoe? Ik ga direct naar de hemel.
Ik ook.
En daar twijfel ik helemaal niet over. En dat is niet omdat ik zendeling ben geweest of omdat ik Gods woord onderwijs. Maar dat is omdat ik geloof in de Heer Jezus Christus als mijn heiland en verlosser. Dat ik geloof dat zijn bloed heeft gevloeid voor mijn zonde. En ik geloof het ook omdat het hier staat geschreven in het woord van God. En het woord van God is de waarheid. En het woord zegt ook dat God niet liegt. Dus je kunt hem volledig vertrouwen. Op grond daarvan weet ik dat het goed is. En daarom is het ook mooi om elkaar toe te wensen. Shalom. Dus iedereen welkom. Maar het mooiste is, heb je shalom in je hart. Ken je dat? Shalom, vrede met God. Dus we gaan kijken naar het ontstaan van Israël. Gods volk. Nou, open je Bijbel als je die bij je hebt. Dan gaan we naar Genesis 12. Genesis 12, dan zitten we al nog in het begin van de Bijbel. Dan heb je natuurlijk de zondeval gehad. Je hebt Kaïn en Abel gehad. Je hebt Noach gehad. Je hebt de torenbouw van Babel heb je gehad. En dan zitten we eigenlijk pas in hoofdstuk 12. Nog in het begin van Gods woord. En daaruit uit de mensheid die toen leefde, die verspreid was over de hele aarde, waar toen ook al die talen zijn ontstaan. Sommigen zeggen het is een zegen als je verschillende talen spreekt. Nou, moet je de Bijbel lezen, dat is geen zegen, dat is een gevolg van de vloek. Dat is een gevolg van ongehoorzaamheid. En daarom is het ook zo lastig om een andere taal te leren en goed te kunnen spreken. Want als het een zegen zou zijn, dan zou het wel vanzelf gaan. Maar dat is nog steeds van Babel, waar de mensen ongehoorzaam waren aan God. En toen werden de talen ingezet. Daarvoor was maar één taal in de hele wereld. Moet toch geweldig geweest zijn. Overal waar je komt, kun je communiceren met mensen. En nu moet je soms in een vakantieland moet je met gebaren, of je hoopt maar dat iemand Engels spreekt, en dan red je het wel. Maar met iedereen kunnen praten, dat lijkt me fantastisch. Genesis 12, de versen 1 tot 3. Wie leest je even hardop?
De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, en ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zal je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend worden als jij.
Ja. Dus we zien hier dat de Heere God vanuit die verstrooiing van de toren van Babel eigenlijk focust zomaar op één persoon. En dat is niet de eerste keer. Als we zien daarvoor in de tijd van Noach, dan zien we de hele de wereld van de toenmalige wereld, die keerde zich af van God en God focust in op één man en zijn familie. Het is zo bijzonder om te weten dat God kent jou te midden van de hele mensheid. Soms kun je je verlaten en alleen voelen, maar te midden van deze hele wereld zegt God: Abraham, weet precies waar die is, waar je moet vinden. God hoefde niet te gaan googelen, waar is Abraham, hoefde niet op Google Earth, waar is die? God weet waar je bent. Zo bijzonder. Je hoeft je niet af te vragen of God het weet. Hij weet waar je bent, hij weet hoe je heet. En hier, de Heer zeide tot Abraham. Een relatie met een persoon, heel bijzonder. En we hebben gelezen dat God de opdracht geeft. Israël, waar die vindt hier zijn grondslag. En dat is geen uitvinding van mensen. Dat komt uit God vandaan. Soms denken wij dat wij de land en alles bepalen, maar als het hier om, specifiek om Israël gaat, dan zien we dat het een opdracht van de Heere God zelf is, dat Hij zegt: ga uit uw land en uit uw maagschap, uit uw vaders huis, dat ik u wijzen zal. En we weten dat is Canaan, waar hij heen moest. En ik zal u tot een groot volk maken, en uw zegen, en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen. En daar zie je al uit de tekst, als je dat gaat ontleden, dat het daadwerkelijk vanuit God komt. En dat is heel belangrijk om dat te weten, want als het vanuit God komt, dan zit er ook een krachtbron achter. Als de Heere God jou een belofte geeft, vanuit zijn woord, dan moet je heel goed beseffen wie daar achter die belofte zit. Daar zit niet zomaar een politicus die uren maar staat te debatteren over gelijk of ongelijk. Dat is God zelf die achter die belofte staat. En hier is het de Heere God zelf die dat belooft. En als Hij dat belooft, dan kan de wereld op zijn kop staan, maar dan komt het ook uit. Dat is het geweldige van zo'n belofte. Nou, en Abraham, de geschiedenis ken je misschien, was oud, had geen kinderen, en hoe moet dat dan? Hoe kun je nou tot een volk komen? En dan moet je maar gewoon die geschiedenis weer gaan lezen, en dan lees je hoe dat allemaal afspeelt. Maar op een gegeven moment is er een moment dat de Heere God zijn naam gaat veranderen. En dat lees je hier in Genesis 17. Nou, laten we de hele verse lezen, dit is een stukje eruit. Genesis 17, vers 1 tot 8, wie leest dat?
Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u. Gij zult de vader van een menigte volken worden. En gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in de geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan, tot een altoosdurende bezitting geven. En ik zal hun tot een God zijn.
Moet je eens lezen hoe mooi dat is. Opnieuw gaat die belofte die de Heere God al gegeven had, bevestigt die eigenlijk opnieuw aan Abraham en toen hij 99 jaar was. Daar zit 24 jaar verschil tussen. Tussen de eerste belofte, want toen was Abraham 75, en de tweede belofte, toen was hij 99. En we weten, tussentijds waren ze ongeduldig, en dan gaat hij zelf een oplossing zoeken, en hij slaapt met de slavin van zijn vrouw, van Sara, en ze krijgen Ismaël, maar de Heere God accepteert niet, want de Heere God had wat beloofd. En wij moeten, als de Heer belooft, iets belooft, moet je ook leren geduldig zijn. En dan denken wij, 24 jaar wachten, dat is een tijd. Ja, maar Gods tijd is de beste tijd. We leren kinderen soms dat liedje, Gods weg is de beste. Hè? En dan zingen we dat met ze. Maar als het er bij ons tegen zit, dan vinden we Gods weg meestal niet de beste. Want die had het zo graag anders gewild. Nou, als je dat vindt, moet je het ook andere kinderen niet leren. Dan moet je het eerst zelf leren en dan onderwijzen. Wel heel belangrijk. He? Of niet? Dat vind ik van wel. Maar oké, dus Abraham, nou we weten dat ze op 100-jarige leeftijd en zijn vrouw was 90, die kregen Isaac. En dan lezen we ook dat de Heere God aan Abraham vraagt dat hij zijn zoon moet offeren. Nou, dan moet bij Abraham moet er eigenlijk een knop omgaan van hoe kan dat nou? Eerst belooft u mij, door mij zal er een nageslacht komen. Ik had geen kinderen. Nu heb ik een eigen zoon, de beloofde. En nu moet ik hem offeren. Hoe kan dat verder gaan? En als ik Abraham had geweest, dan had ik daar toch wel een paar weken de tijd voor genomen om te zeggen, nou, ik ga hem offeren. Maar Abraham wist wie God was. En je leest dat als de Heere God het vroeg, de volgende ochtend, vroeg in de ochtend, stond hij op en gehoorzaamde Heer. Een geweldige les ook, die je daar weer in vindt, in gehoorzaamheid aan God. Als de Heere God in zijn woord zegt, je moet elkander vergeven, dan moet je niet een week gaan bidden of je de ander moet gaan vergeven. Dan moet je de ander gaan vergeven. Als de Heer zegt, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend, dan moet je niet gaan bidden of andere mensen vriendelijk gaan worden. Dan moet je gehoorzamen en zorgen dat jij vriendelijk bent voor alle mensen. Als de Heere God zegt in zijn woord, doe uw werk alsof voor de Heere, dan moet je niet op je baas gaan lopen mopperen, dan moet je je werk goed doen, alsof je het voor de Heere doet. Dat is Bijbels gehoorzaam. Dat is Bijbels geloven. Ja, ik zeg het makkelijk, maar ik vind het ook moeilijk hoor. Geduld in het verkeer, in de file. Nou, je weet nou waarom ik geen visje achter op de auto heb. Want ik heb een hekel aan files. En de Heer zegt, wees geduldig. De vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Wie gehoorzaam ik? Mezelf? Maar Abraham was een voorbeeld. Hij gehoorzaamde. Maar wat gebeurt er? We lezen later in Genesis 21, dat de Heere God zegt, want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Hier zien we dat de belofte van Abraham, die gaat over op zijn zoon, Isaac. Dus Abraham was niet degene die Kanaan inging, of was er wel, maar die de staat oprichtte. Dat was nog lang niet zover. Het was Isaac. En dat is zo bijzonder, dat het Isaac was. Nou, Isaac trouwt. Die krijgt kinderen, Jacob en Esau. Nou, je kent de verhalen van Jacob. Jacob die bedriegt de boel. Jacob wordt ook zelf heerlijk bedrogen. En dan gaat Jacob, die moet vluchten voor zijn broer. En dan ontmoet God Jacob. Of Jacob ontmoet God. En lees eens deze stukken. En zie, de Heere stond bovenaan. En dat is die droom, de Jacobsladder noemen we dat. Zoek het even op in hoofdstuk 28. Hoofdstuk 28. Dat is Jacobs droom, de battle. En dan zegt hij iets heel bijzonders in de versen 13 en 14. Want de Heere stond daarboven, hij droomde en hij zag een ladder die van top de hemel reikte. En de engelen gingen op en neer daar. En bovenaan stond de Heere. En wat zegt de Heere daar? Hij zegt, ik ben de Heere. Welke Heere? Over welke God heeft hij dan? En dat is heel mooi hoe God zich bevestigt of openbaart aan Jacob. Want hij zegt, ik ben de God van uw vader. Abraham, eigenlijk zijn opa. Maar in de Joodse cultuur noem je dat ook je vader, je opa, waar blijft je vader? Je vader Abraham en de God van Isaac. Dus Jacob wist vanaf dat moment over welke God die het heeft. En dan zie je hier al het begin van wat je de hele Bijbel terugvindt. De God van Abraham, de God van Isaac. En nu wordt het ook, door deze belofte, de God van Jacob. Jacob. Er zijn mensen die veranderen dit alweer. Er is een organisatie die is helemaal voor de Palestijnen. En die noemt in al zijn brieven de God van Abraham, Isaac en Ismaël. Dat is onbijbels. Dat vind je nergens in de Bijbel. De Heere God heeft wel een belofte aan Ismaël gedaan. Maar je ziet nergens die herhaling. En dan moet je opletten dat als in de Bijbel staat de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat je heel goed beseft over welke God dat is. En welke beloftes aan die Abraham, Isaac en Jacob verbonden zijn. Als je dat niet doet, dan hou je dus de lijn in de Bijbel niet vast. En dan ga je afdwalen van de lijnen die God heeft duidelijk ingesteld. Want het zijn verbonden van God uit. Hij sluit een verbond. En dan God houdt zich aan zijn verbonden. En hij zegt, zal ik het land waarop gij ligt, zal ik aan u en uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u zullen uw nageslacht, zullen alle geslachten der aardbodem gezegend worden. Dat is altijd het doel van God geweest met dat volk. Het volk zou tot zegen zijn voor de rest van de wereld. Helaas is dat niet gebeurd. En dan gebeurt er iets bijzonders. In Genesis 32. Genesis 32. Vers 28. Daar is er weer een worsteling van Jacob. Met de Heere. En wat lezen we daar? 32 vers 28. Toen zeide hij, dus de Heere God, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt me gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht. Dus je hebt overwonnen. Hier komen we voor het eerst Israël als naam tegen. Eerste keer in de Bijbel. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Betekent dat dus dat Israël, zoals wij dat nu kennen, een land, eigenlijk een persoon moet zijn? Nee, dat is het niet. Het is Abraham, Isaac en Jacob. En uit Jacob is diezelfde belofte dat er uit hem een nageslacht zou komen, maar dan met de naam Israël. Je ziet later soms een verwijzingen naar de God van Abraham, Isaac en Israël. En dan weet elke Jood, die weet over wie dat is. Dat is Jacob. Jacob en Israël gaan soms om en om in de Bijbel. En dan moet je goed in de gaten houden, wordt er nou over Israël of het land gesproken? Of wordt er gesproken over de verbonden die gesloten zijn met Israël, maar dan verwijst het naar Jacob. Dat helpt je de verzen te ontdekken, vooral in de profeten, over wie gaat het nu? Nou, je weet dat Jacob, die heeft de zegen eigenlijk weggestolen van zijn vader. Hij moet vluchten, hij gaat werken bij Laban. En wat gebeurt er als een man leuke dochters hebt? Je wordt verliefd, Nou, hij wordt natuurlijk verliefd op Rachel. Maar ja, hij bedroogt zijn vader en hij wordt zelf bedrogen. Hij krijgt eerst Lea en dus twee vrouwen. Dat het in de Bijbel staat, wil niet zeggen dat God het zo altijd gewild heeft. Het is een geschiedenisbeschrijving van hoe het gegaan is. Sommige mensen zeggen, zie je, ik mag in de Bijbel twee vrouwen hebben. Nee, dat is zo gebeurd. Maar het heeft nooit de goedkeuring van God gehad. En dan zijn de hoofdstukken in de Bijbel zijn zo interessant om te gaan lezen. Want Jacob verwekte 12 zonen uit 4 vrouwen. 12 zonen uit 4 vrouwen. Nou, als je die geschiedenis gaat lezen, dat is zo interessant om te zien hoe dat gaat. Hij was verliefd op Rachel, maar zij was gesloten. Hij had 7 jaar voor Lea gewerkt. Tenminste, hij dacht in zijn gedachten voor Rachel, maar hij werd bedrogen. Toen moest hij nog 7 jaar werken. Moet je nagaan hoe verliefd, hè? 7 jaar.
Ik kreeg
Lea
en Rachel tegelijk.
Ja, maar hij moest er nog 7 jaar voor werken. Dus 14 jaar werken en toen bleef hij nog eens 7 jaar. Hij heeft daar bijna 21 jaar rondgehangen. Nou, wie van hier wil 14 jaar voor een meisje gaan werken? Voordat, want het moet allemaal goed.
Ik
wil
voor
ik vind het een moderne tijd, zou je moeten maar voor ons gaan werken 14 jaar. Maar weet je, als je dan de geschiedenis gaat lezen, dan is Rachel die is knap en Lea is flets, staat er in de Bijbel. Is niet zo knap. Maar wat gebeurde er? Lea was de eerste die Jacob een zoon gaf. Dan krijgen we Ruben. De tweede zoon wordt uit Lea geboren, Simeon. De derde zoon wordt ook uit Lea geboren, Levi. En hoe je kijkt, want die namen zijn allemaal belangrijk als je de stammen ook gaat leren kennen en bestuderen. Want uit Levi zijn wel alle Levieten geboren die een enorm bijzonder priesterschap mochten verrichten in de tabernakel. Die waren geboren uit de vrouw die Jacob eigenlijk links liet liggen. En dan komt de vierde zoon, Juda. Lea was eigenlijk verworpen. En wie kwam er uit Lea voor? Juda. En wie kwam er uit Juda voor? De Heer Jezus. Mooi, hè? Dan kun je zien, de duivel probeert alles om te gooien en de Heer God die gaat gewoon door met zijn plan. Er is niemand die hem kan stoppen. Maar wat gebeurde er? Rachel ziet dat aan en ze was bang dat Jacob nu verliefd zou worden op Lea, want het was in die tijd heel belangrijk dat je als vrouw kinderen ter wereld bracht. Want als je geen kinderen ter wereld bracht, ja, dan was je eigenlijk afgeschreven, het is over met je. Dus Rachel, volgens traditie, die gaf haar slavin, Bilha. En die zei tegen Jacob, slaap met haar, als zij zwanger wordt, dan is dat kind van mij en hebben wij ook een kind. Dat mocht toen. Niet van de Heere God, maar in de cultuur werd dat gedaan. En uit Bilha wordt geboren de vijfde zoon, Dan. Maar uit Bilha wordt ook de zesde zoon geboren, Neftali. Toen dacht Lea, dit gaat niet goed. Want nou heeft Rachel 2 zonen. Ik 4, ik ben nog wel in de minderheid. Maar stel je voor dat dat doorgaat. En Lea had ook een slavin. En zij geeft de slavin Zilpa. En die zegt tegen Jacob, kom op, doe je best. Wij moeten in de meerderheid blijven. En wat gebeurt er? Uit Zilpa wordt Gad geboren. En ze krijgt nog een zoon, Aser. En zo hebben we 8 zonen van Israël. En toen lezen we in de Bijbel dat de Heere God gedacht Lea opnieuw. En gaf Lea weer een zoon, Issachar, nummer 9. En ze werd weer zwanger. En de 10e zoon werd geboren, Zebulon. En toen pas gedacht de Heere Rachel. En uit Rachel komt de 11e zoon, Jozef. En na een lange tijd komt de laatste, Benjamin. Maar Benjamin was zo'n zware bevalling dat Rachel op dat moment overleed. 12 zonen. Wat zegt Genesis 49? Genesis 49. In Genesis 49, dat is het einde van het boek bijna, daar is Jacob is op zijn eentje, kun je wel zeggen. En hij spreekt zijn laatste woorden tot zijn zonen. En als we het over de zonen van Jacob hebben, dan hebben we het over deze 12 zonen van Jacob. Later zul je zien dat Jozef opgesplitst wordt in 2 zonen. Maar in de hele tijd zijn het deze 12 zonen van Jacob. Hij aan het eind van zijn leven zegent die zijn zonen. En wat staat er dan in vers 28, 49 vers 28. Aan het eind heeft hij ze allemaal genoemd. En dan zegt hij, dit zijn al de stammen van Israël. 12 in getal. En dit is wat hun vader over hen gesproken heeft toen hij hen zegende. Iedereen zegende hij met een eigen zegen. Op dat moment bevestigt het woord van God dat deze 12 stammen Israël vormen. Pas aan het eind van Genesis vind je dat terug. En dan zie je ook, dan komt het boek Exodus en dan blijven die 12, die blijven ook steeds bij elkaar. Die 12, die gaan niet allemaal naar een ander vakantieland, de 12 blijven bij elkaar. En de Heere God wist dat. Die wist wat er ging gebeuren. In de belofte van Abraham kun je lezen dat hij al voorspelde dat ze 400 jaar in slavernij zouden komen. En wat deed de Heere God? Hij gebruikte weer 1 persoon. Jozef. Jozef die zelf een les moest leren, want Jozef liep daar met die mooie mantel en Jozef had die geweldige dromen. Maar Jozef moest eerst een les leren voordat de Heere God hem kon gebruiken. Sta niet verbaasd als je in de dienst van de Heer wil, dat de Heer je lessen in je leven gaat geven. Hij wil je bekwaam maken. Wij willen tegenwoordig bekwaam zijn zonder de moeite voor te doen. Maar hoeveel hier die studeren komen erachter dat je toch behoorlijk moeite moet gaan doen om bekwaam op een bepaald terrein te zijn? Of niet? Ja, je hebt altijd weer van die eigenheimers dat het vanzelf gaat. Maar ja, die zijn er niet zoveel van hoor. De rest moet er toch hard voor doen, hard voor werken. De jongens die hier een bedrijf hebben, moet je er wat voor doen? Ja, je moet er wat voor doen. Het gaat allemaal niet meer vanzelf. Maar zo is het ook als je door de Heere gebruikt wordt, dan moet je er wat voor doen. En je krijgt lessen in je leven. En Jozef wordt vooruitgestuurd om de terrein eigenlijk klaar te maken voor het volk van Israël, voor de 12 stammen. En we zien dan ook dat ze met 70 mensen, Israël, 70 mensen, de 12 zonen, met hun kinderen, met hun vader, die trekken in Egypte. Slechts 70 mensen. En dan komen ze in 400 jaar slavernij. Zoals de Heere God voorspeld had. En de duivel dacht, mooi, dit volk gaat ophouden te bestaan. Dit volk gaat ophouden te bestaan. 400 jaar in slavernij. Genesis 15 is dat al voorspeld. En je ziet dan in Exodus, zie je dat terug, dat als God iets zegt, dat het ook werkelijk gebeurt. En ze komen daar in die slavernij. En weer gaat de Heere God na 400 jaar, hoeveel mensen roepen? Eentje. Mozes. Het is bijzonder, hè? Als je elke keer de hoeveelheid van mensen ziet, brengt de Heere God dat terug tot 1 persoon. Tot 1 persoon. Tot 1 persoon. Maar elke keer met het doel om zijn plan met deze wereld te volbrengen. Heere God heeft niet de hele wereld daarvoor nodig. Soms schakelt hij één instrument speciaal in om de rest te kunnen leiden. En dan weten we dat Mozes, die moet het volk gaan leiden. En Mozes die weet, ja, wat moet ik dan gaan doen? Maar dan, de Heer was met hem. Maar nou iets heel bijzonders. Exodus hoofdstuk 4. Exodus hoofdstuk 4. Hier ga je iets zien en ontdekken welke plek Israël in het hart van God heeft. In Exodus hoofdstuk 4 vanaf vers 22. Want Mozes moet naar Egypte gaan. En dan, wat moet hij dan zeggen? En dan vers 22. Dan zult gij tot de farao zeggen. Dit zegt de Heere God tegen Mozes. Zo zegt de Heere. En wat zegt hij dan? Wat is Israël?
Mijn eerstgeboren zoon.
Het is wat. En dan zegt hij, daarom zeg ik u, laat mij zoon gaan, opdat hij mij dienen. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Als je mijn zoon niet laat gaan, zegt de Heer, dan gaat jouw zoon eraan. Het is eigenlijk bijzonder dat de Heere God hier Israël zijn zoon noemt. Zou dat betekenen dat de Heer Jezus de tweede zoon is? Ik heb er wel over na te denken.
En zij komt natuurlijk uit het volk voort. Zo
die komt uit het volk voort. Juist, heel goed gezien. En maar je ziet het belang van het volk dat God zich zo verbindt als een vader om Israël. Dat hij zegt niet laat dit volk gaan, laat mijn zoon gaan. En dat toont aan de diepe relatie die God heeft met Israël. Nou, we weten na de tiende plaag worden ze ook bevrijd. En dan kun je in Exodus 13 en 14 lezen. En het volk wordt bevrijd en gaat de woestijn in. En dat volk, dat is natuurlijk de Heere gaan loven en gaan prijzen. En de Heere gaan danken. Ja, in het begin even. In het begin even. Weet je, wij zijn ook zondagsochtends halleluja. En maandag zitten tegen en dus de hele halleluja is alweer gauw verdwenen. Want dan gaat het niet zoals we verwacht hadden. En dat is met Israël ook. Israël die mopperde en mopperde en mopperde. En op een gegeven moment mopperden ze er zo erg dat ze God ook niet meer vertrouwden dat ze het land in konden gaan. Van de 12 verspieders waren er slechts 2 over die de Heere vertrouwden. Tot welke groep behoor jij? Sluit je je aan bij die 2? Dat je de Heere vertrouwt? Al zie je apen en beren en reuzen en weet ik veel wat. Of sluit je je aan bij die 10? Nou, als het zo moet. Al die grote mannen daar en het is niet, het lukt me niet. Bij wie sluit je aan? Kun je je identificeren met die 2? Nou, ik zie apen en beren, ik zie reuzen, ik zie moeilijkheden. Maar ik vertrouw de Heer. Want ik heb de Heere God leren kennen, wie Hij is. Door de geschiedenis heen, door de verhalen heen, in mijn eigen leven. Aan die God hou ik me vast. En als straf moeten ze 40 jaar door die woestijn. En Satan dacht, jik, dat overleven ze nooit. Maar het was alleen de generatie die ongehoorzaam was. En aan het eind van de 40 jaar was er een hele nieuwe generatie. En daar gaat het boek Deuteronomie over. Dat noemen ze ook wel eens de tweede wet. Dat betekent dat de wet opnieuw wordt uitgelegd aan die generatie die nu aan de grens staat om het beloofde land in te gaan. En wie mag ze inleiden? Weer één man. Jozua. Jozua is zo'n geweldig voorbeeld voor het christelijk leven. Als je Jozua's leven kijkt, dan was hij altijd te vinden bij de Heer. En als Mozes het land niet in mag, en Mozes die heeft een hart voor het volk en die zegt, Heer, dit volk kan niet zonder leider. Dit volk gaat verloren als ze geen leider hebben. En wat zegt de Heere God? neem Jozua. Vind ik zo'n geweldig mooi vers in de Bijbel. En dat vers heeft mij er altijd toe gebracht met het verlangen om altijd klaar te zijn voor de Heer. Dat als de Heer zegt, neem jij dat ik klaar ben. Neem Wouter. Ik heb nog een cursus te doen. Zijn wij klaar, bereid voor de Heer? Je ziet helemaal niet dat hij zegt tegen Mozes. Mozes, weet je wat, ga nou eens even met Jozua praten. Misschien kun je een arbeidsovereenkomst. Hij krijgt een voorwieldrijfkameel. Hij krijgt telefoonvergoeding. Hij zegt neem Jozua. Waarom kon God Jozua nemen? Weer één persoon. Omdat Jozua bereid was. Jozua was klaar. Er was geen ja maar zoals Mozes. Jozua was bereid. Ben jij bereid? Als iemand je wat vraagt. Ja, maar ik ken niet en ik weet. Zijn we bereid voor de Heer? En dan zie je Jozua ingaan. Nou, dan lees je dat ze die Jericho, Ai en al die toestanden. En dan krijg je het boek Richteren. Het boek Richteren, dan lijkt het wel of Israël helemaal verloren gaat. Het laatste vers in het boek Richteren, moet je eens lezen. Want dat karakteriseert eigenlijk het hele boek Richteren. Jozua. Want toen waren er nog geen koning, hè, in de tijd van Richteren. Daarna pas krijg je koningen. Maar wat zegt Richteren 21, vers 25?
In die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed was in eigen ogen.
Ja. Dat is het karakter wat je eigenlijk ziet door heel Richteren heen. Er was geen koning. Larikoek! Zouden de Heere God... Maar die wilden ze niet als koning. Want in Samuel zie je dat ze zeggen, wij willen een koning net als de heiligen. Ze hadden de koning. De koning der koningen. Maar ze wilden iets tastbaars. Maar Richteren laat eigenlijk ook iets van ons leven zien. Want Richteren is niks anders dan een boek van cyclus. Een steeds terugkerende cyclus. Wat je leest, ze zijn ongehoorzaam. Ze gaan hun eigen weg. Iedereen doet wat recht was in hun eigen ogen. Wat gebeurde er? Daardoor liet de Heere God andere volkeren binnen. Ze werden in gevangenschap genomen. En begonnen ze weer te jammeren. En wat zie je dan? Elke keer, na elke richter, komt er bekering. Oh, we hebben het verkeerd gedaan. Daar hebben we spijt van. En dan zie je, de Heere God roept een richter. En ze worden verlost. Bevrijding. En dat duurt dan een aantal jaren. Meestal staat het genoemd. Zoveel jaren rust, zoveel jaren vrede. De richter gaat dood. En wat begint het mee? Ongehoorzaamheid. Gevangenschap. Bekering. Bevrijding. Hebben een paar jaren vrede. En dan gaan ze weer. Het lijkt ons wel, hè? Zo vinden we het allemaal fijn. En zo vinden we het weer niks. En zo hebben we het moeilijk. En zo worden we weer door de Heer bemoedigd. En dan gaat het weer een tijdje goed. Dat is Richteren. Dat is het boek Richteren. Maar na het boek Richteren krijg je koning. En je krijgt Saul, David, Salomon. En je krijgt 28 andere koningen. Koningen die de Heer niet dienden. Er waren de meeste. En slechts een paar die de Heer dienden. En het lijkt of de duivel grip begint te krijgen op dat volk. Het lijkt of de duivel het volledig grip krijgt op dat volk. Want hij wist, daar komt een verlosser uit. En hij krijgt zelf zo'n grip op dat volk, dat in 922 voor Christus de eerste scheuring van Israël, van het Rijk, gebeurt. En je krijgt een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. Nou weet je waar dat vandaan komt? Omdat er 12 zonen zijn. 12 zonen. En uit die 12 zonen is Israël ontstaan. En het tweestammenrijk, Juda en Benjamin, zijn apart gegaan. En het tienstammenrijk, dat bleef de naam Israël houden, is apart gegaan. En ze kregen hun eigen koningen. En ze strijden tegen elkaar. En als je dat gaat bestuderen, wat een chaos, jongens. Wat een zooitje maken ze ervan. Wat een zooitje. En dan gaat het zelfs zo ver dat in 721 voor Christus de Heere God de Assyriërs toelaat om Samaria te veroveren, want daar woonden de 10 stammen. En de 10 stammen van het Noordelijk Koninkrijk werden in ballingschap genomen en dat betekende het einde van het 10 stammenrijk. Tot vandaag. Ze weten nog niet precies waar de 10 stammen zich bevinden. De ene zegt in Ethiopië, de ander zegt in Rusland, de ander zegt ze zijn verspreid over de hele wereld. Maar hoe ze precies, wie, wat, waar, proberen ze te ontdekken. Maar zelfs de kenners, die verschillen nog met elkaar. Dus ja, wie geloof je? Maar uiteindelijk zullen ze wel een keer samenkomen. De 2 stammen blijven over, maar die zijn ook ongehoorzaam. En Nebukadnezar verwoestte Jeruzalem en zijn tempel en voert de stam Juda weg in ballingschap naar Babel. En dat was ook het einde van de 2 stammenrijk. En de Satan dacht, jippie, eindelijk, het is me gelukt. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Want wat gebeurt er? Hun zijn weggevoerd uit Israël. Juda is die kant op gegaan en Israël naar het noorden. Ze zijn daar verspreid. De 10 stammen zijn niet meer teruggevonden. De anderen, die zijn wel teruggevonden. Want wat gebeurt er? 539 voor Christus, een herbouw. Onder leiding van Zerubabel. Maar je leest ook Nehemia en Ezra, die zijn erbij betrokken. En er is een terugkeer van de 2 stammen, Juda en Benjamin. De Heere God is niet te stoppen. Als hij dat beloofd heeft, dan gebeurt dat ook. En dan kun je de geschiedenis daarvan lezen. En dan lees je dat uiteindelijk is er een periode van een enorme stilte. De geschiedenis gaat wel door, maar de Bijbel vertelt er niets over. En dan, in het jaar 0 eigenlijk, komt de Messias. Hij is gekomen, de beloofde. Aan Abraham al voorspeld, eigenlijk in Genesis al. Abraham, Isaac en Jacob, 12 stammen geboren. 10 zijn er verdwenen, 2 zijn er teruggekomen, waar eentje Juda bij zat. Waarom Juda? Omdat uit Juda de Messias beloofd was. En uit Juda, zegt Micha, daar zal de Heere Jezus uit voortkomen. En de duivel kan doen wat hij wil, maar de Heere God brengt dat bij elkaar. En dan kan je ook zien wat de Heere Jezus ook, of wat de apostelen ook zeggen. Die zeggen tegen dit volk, kom dan tot berouw en bekering. Dat is in Handelingen. Dus heb je de hele leven van de Heere Jezus gehad. Opdat uw zonden uitgedeeld worden. Opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht des Heeren. En hij de Christus, en hij spreekt hier tot de Joden. Moet je kijken. Die voor u tevoren bestemd was. Daar gaan we de volgende studies ook naar kijken. De Christus, de Messias, die voor de Joden bestemd was. Wij maken er een beetje onze Jezus van, hè? Dat hoor je zo vaak, onze Jezus. Hij is van onze kerk. Nou, de Bijbel leert ons wel wat anders. Die leert ons heel wat anders. Die van tevoren u bestemd was, Jezus. Hij moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting alle dingen. Waarom zit de Heere Jezus nog in de hemel? Omdat er een tijd komt dat alles opnieuw opgericht zal worden. Alle stammen zullen weer bij elkaar komen. Israël zal weer bij elkaar komen. Ezechiël leert dat zo mooi, dat de dode doodsbeender in de vallei, alles komt weer tot leven. Israël zal er weer zijn. Ja, zeggen ze velen, maar de Joden hebben de Heer Jezus naar het kruis gebracht. Die hebben hem gedood. Anderen zeggen, nee, dat waren de Romeinen. Anderen zeggen, nee, dat waren mijn zonden, die de Heer Jezus aan het kruis heeft gebracht. Nou, niemand heeft de Heer Jezus gedood. Niet de Joden, niet de Romeinen, ook niet jouw zonden. Want de Heer Jezus heeft gezegd, niemand ontneemt mij mijn leven. De Heer Jezus heeft gezegd, ik leg mijn leven af. vergeet dat nooit. Hij stierf vrijwillig. Dacht je nou echt dat de Joden in staat waren om hem te doden? Dacht je nou echt dat de Romeinen in staat waren om hem te doden? Dacht je nou echt dat jouw zonden in staat waren om de Zoon van God te doden? Hij koos ervoor om te sterven. Hij legde zijn leven af voor jou en mij. Geweldig. En daarom vergeet nooit de Romeinenbrief. Paulus schrijft daar hoofdstuk 9, 10 en 11 over Israël. Dan zegt hij, heeft God zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Volstrekt niet. Israël is niet verstoten door God. Al zou je soms het idee krijgen, maar het is niet zo. Volstrekt niet. Ik ben zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Nou weet je waar je vandaan komt. Als je die namen leest, Benjamin, Gad, Asser, dan moet je gelijk, waar komt dat ook alweer vandaan? Waarom noemt hij dat? Hoe kan hij uit Benjamin zijn? Waarom is hij niet uit Asser? Omdat die stam niet meer bestaat. Juda, daar komt de Heer Jezus uit. Abraham, daar is alles uit voorgekomen, de belofte. Benjamin is de stam die met Juda is teruggetrokken. Daarom is het ook mogelijk dat Paulus uit Benjamin is geboren. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. En dan krijg je de geschiedenis. En als je de geschiedenis, de jaartallen gaat lezen, hoeveel volkeren Israël hebben aangevallen, de strijd die dat land hebben meegemaakt. En dan hoef je maar te denken aan 1940-45. Na de gruwelijke vernietiging van de Joden, waar de duivel dacht, nou worden ze uitgeroeid. Nog geen 3 jaar later, wat we erop geven, de staat Israël. Iets wat weer onmogelijk leek, is mogelijk geworden. En als je nu kijkt naar dat piepkleine landje op de kaart, waar de hele wereld mee bezighoudt. Ze durven Afghanistan binnen te trekken, ze durven Iran binnen te trekken, ze bemoeien zich met heel Zuid-Amerika, maar niemand durft dat land in te gaan. Of misschien durven ze wel, maar er is iets wat ze tegenhoudt. Gods bescherming. Gods bescherming. 1 ding. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Nou, hier laat ik bij, er is veel meer over te zeggen. Maar wat ik heel belangrijk vind, dat je, als je in het Nieuwe Testament ook leest, Abraham, Isaac en Jacob. Als je stammennamen ontdekt, probeer dan te ontdekken, waar komt dat vandaan? Wat is de relatie? Als God het over Paulus het over Israël heeft, wat bedoelt hij dan met Israël? Heeft hij de ene keer over Jacob of heeft hij het over het volk? En het is om je kennis van het woord van God ook daarmee te verdiepen en de rijkdommen daarin te zien. Vooral dat een God die een belofte heeft gemaakt, daar ook aan vasthoudt. Nou, het is heel veel informatie, maar ik heb voor de oudste groep, dus voor de die erbij zijn, heb ik niet genoeg. Dus ik begin met de jongvolwassenen, de mannen en zusters, broeders. Heb ik een map gemaakt, Israël. Daar staat deze hele presentatie in, dus daar kun je alles nog eens een keer nachecken. Dus daar staat al die dia's in. Er staat hier de hele lijst van de zonen, met alle tekstverwijzingen waar je kan zien wanneer ze geboren zijn, hoe dat gegaan is. En 4 pagina's met de geschiedenis vanaf Jozua tot vandaag. Nou ja, vandaag, de laatste datum is 14 mei 1998, 50 jaar onafhankelijkheid, staat Israël. Dan kun je zien wat dat land heeft meegemaakt. En dat is gewoon om je interesse voor Israël op te wekken, om ook de trouw van God daarin te zien, maar ook om je een diepere kennis en inzicht te geven van welke plek heeft Israël nou in de Bijbel. Dus ik... Wie heeft je vragen nog even? Of dat het zo? Nee, doe maar alvast.